thema van deze overdenking luidt: alleen met Jezus kunnen wij voorwaarts. Vandaag de dag leven we in een wereld volop strijd. Kijk maar de afgelopen week in de Oekraïne en ook op dit moment. Maar ook strijd als het gaat om je inkomen. Strijd tegen ongelijkheid in de samenleving en de maatschappij. Een niet aflatende, niet afnemende strijd in het leven. En je hebt allemaal geleerd op school dat de strijd te overwinnen is met voldoende kracht, energie, vernuft en intelligentie. Tegen jonge meiden wordt vandaag wel op school gezegd: een jonge meid is op haar toekomst voorbereid. Anderen zeggen: als je maar voldoende de sommen en rekensommetjes uit je hoofd leest en de grammatica doorneemt, dan word je intelligent en kan je de wereld aan. Dan kan je de strijd in het leven van iedere dag waar we allemaal mee te maken hebben, geloven of niet, die kan je aan. We leven in een tijd dat mensen zoeken naar overwinning van hun persoonlijke zorgen en problemen. Oprah Winfrey, voor velen van u een bekende talkshow-host, die maakte zelfs bekend hoe je ideaal de strijd zou kunnen overwinnen. En ze promoten een boek genaamd The Secret. Daarmee kan je door middel van je manipulatie in gedachten en jezelf een beeld verwezenlijken, je eigen succes bepalen. Overwinnen van je dagelijkse strijd en problemen. Ook wij, als gelovigen, hebben elke dag opnieuw te maken met strijd. Elke dag vragen we af: hoe kunnen wij de overwinning behalen die ons beloofd is op de dag dat wij zijn afgedaald in het watergraf? En dan zegt hij van: ja, broeder Riley, je praat wel over overwinning en over strijd, maar waar is de overwinning in mijn dagelijks leven? Ik merk er zo weinig van. Ja, misschien wel van die mensen uit de Bijbel. Bijvoorbeeld Jozua. Toen hij over Jericho ging lopen. En de overwinning zag toen de muren instorten. Die Jozua die zei: maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En Jozua maakte overwinningen mee. En ik dan, als ik ziek ben. En ik dan, als ik mijn baan verlies. En ik dan, als mijn kinderen niet meer naar de kerk willen komen. Waar is de overwinning? We getuigen van ons geloof. Vertellen andere mensen over onze liefde voor Jezus Christus. Wat Hij gedaan voor ons heeft aan het kruis. Dan zouden we de kerk bomvol moeten zitten. Dan zouden we de zalen bij moeten bouwen. Maar waar is de overwinning? In de brief aan de Romeinen lezen we een welbekende tekst. Romeinen 8, vers 35. Wat zou ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging of honger. Naaktheid of zelfs gevaar of het zwaard. Vers 37. Maar wij zijn in dit alles meer dan overwinnaars door Hem die ons eerst heeft liefgehad. De Bijbel vertelt dat we al overwinnaars zijn. Maar waarom ervaar ik het niet? Waarom ervaren wij het niet? En diezelfde vraag hadden de Israëlieten ten tijde van de rechteren, in dit geval van Gideon, ook. Omsingeld worden door vreemde mogendheden. Waar is toch die overwinning die de Heer heeft beloofd? Zouden we winnen? En nou wordt er omsingeld. Romeinen 6. Ritteren 6. In Ritteren 6 lezen we over de volk die Midianiet en andere volken die het volk van Israël omsingelt. En het volk zag dat en zegt: van wat is dit nou? Heer, wat, waarom deze situatie? Dezelfde vraag die wij vandaag toch ook hebben. Hoe zit dat nou? Waar is de overwinning? En ze roepen het uit. En in vers 8 van Richteren 6 lezen we dat de Heer naar de Israëlieten een profeet stuurde. Wordt niet gezegd wat de naam van deze profeet is. En die zei tegen hen, zo zegt de Heer, de God van Israël. Ik heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slavenhuis geleid. Deze profeet herinnert het volk er nogmaals aan. Ik heb jullie bevrijd. Ik heb je uit de pinari gebracht. Ik heb je uit de ballingschap als waar geleid en gebracht naar de vrijheid. Wat is het jullie doen? Dat is door mijn toedoen. Vers 9. Ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren. En uit de hand van de eer die u verdrukte. Ik heb voor hen voor u een wagen verdreven en hun land aan u gegeven. De Israëlieten waren gekomen in het beloofde land van melk en honing. Beloofd aan Mozes. En daar zijn ze. Ze hebben de overwinning gesmaakt. Alles wat de Heer had beloofd is gebeurd. God maakt bekend aan ons dat overwinning in zijn hand is. Het is belangrijk om te herinneren datgene wat de Heer voor ons heeft gedaan in het leven. Ja, we houden van klagen. Ach, het weer is slecht. Oh, het zit tegen. Oh, ik heb pijn in mijn voet. Ik heb pijn in mijn linkerteen. Oh, wat een klaag. Maar aan de andere kant, de Heer laat zien. Alles wat je hebt. Alles waar je mee zit. Ik kan het oplossen. Herinner maar datgene wat ik voor jou heb gedaan in het verleden. Voor sommigen zeggen, maar het is al 40 jaar geleden dat ik gedoopt ben. En ik merk er zo weinig van. Denk terug hoe de Heer u tot geloof gebracht heeft. Denk terug wat de Heer heeft gedaan toen u een keer in de pinari zat of in de problemen. En weet dat de Heer dat ook nog kan doen. In vers 10 van Richteren zegt de profeet aan het volk. Ik zeg tegen u, ik ben de Heer, uw God. Vrees dan niet de goden van de Amorieten, in wie land u woont. Wees niet bang. En dan na deze hele opzomming van wat de Heer kan doen voor het volk, komt er een maar. Waarom merk je de overwinning niet? Waarom voel je niet zeker over de omstandigheden waarin je bevindt? De laatste gedeelte van vers 10 zegt, maar u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. Niet luisteren naar de stem van de Heer. En hoe komt dat? Omdat de Israëlieten het gedrag in vertoonden van de volken om hen heen. De volken om hen heen geloofden niet in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die maakten de gewijde palen en gingen offers brengen aan Baal, de afgod. De Heer had hem gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En wat doe je? Aanbidden voor een stomme paal. En dan afvragen waarom niet de overwinning ervaart in het leven. Niet willen luisteren naar de stem van de Heer in ons leven. Jozua kreeg het recept voor een gezond christelijk leven, wat we kunnen lezen in Jozua en daarvan het eerste hoofdstuk. Jozua 1. En we lezen met elkander vanaf vers 6. Wat de Heer meegeeft aan Jozua om een overwinnend leven te ervaren. Wees sterk en moedig, want u zult in dit volk, het land dat ik uw vader gezworen had, hen hem te geven, in erbezit laten nemen. Alleen wees sterk en moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig de wet die Mozes mijn dienaar u geboden heeft. Wijk daar van niet af. Niet naar links, niet naar rechts. Omdat u verstandig zult handelen overal waar je maar gaat. En dit wetboek mag niet wijken uit je mond, maar je moet er dag en nacht over denken, zodat je nauwlettend zult handelen overeenkomst alles wat daarin geschreven staat. Dan zal je weg verspoedig zijn en je zult verstandig handelen. Handelen in overeenstemming met de wil van de Heer in je leven. Niet doen zoals de volkeren om ons heen doen. Daarom zei Jezus ook, ga de smalle weg op. Volg Jezus in je leven. Ja, en dan zegt hij van, ja Riley, maar ik volg Jezus toch ook? Kom op. Ik ervaar nog steeds geen overwinning in mijn leven. Hoe kan ik staande blijven? Je komt met mooie woorden en ik zit in de pinari. Succesvol christelijk leven begint met jezelf te wapenen. Je gaat pas een strijd aan als je goed bekleed en geuniformd bent. Een leger, een soldaat in het leger gaat niet zomaar een strijd aan. Die zorgt dat hij goede schoenen, goede kleding heeft voordat hij de strijd aangaat. Als wij de dagelijkse problemen en de strijd waar wij mee zitten te lijf willen gaan, dan moeten wij ons wapenen. En wapenen kunnen we onder andere doen met de advies van Paulus aan de Efeziërs, de wapenuitrusting van God. Bereid zijn ons te wapenen met het woord. Met de bereidvaardigheid des geloofs. Ons te omarmen met liefde. Te blijven bidden aan God en vragen om zijn leiding. Wapenen begint door je focus op een ander punt te leggen. In plaats te kijken naar je zorgen en problemen en de ellende, zegt Jezus, zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal je bovendien gegeven worden. Verleg je focus. Ik ken mensen die in de problemen zitten. Afgelopen week moest ik bij vrienden van mij langs. Die hebben huwelijksproblemen. Zou op punten scheiden. En je praat 4 uur lang, tot in de late uren van de nacht, om je problemen op te lossen. En uiteindelijk kom je op 1 simpel antwoord. Je lost je probleem op door je focus te verleggen. Richt jezelf op Jezus. Het klinkt moeilijk, het klinkt vergezocht. Maar als je alleen maar gaat kijken naar de problemen die je hebt, dan kom je niet verder. En ik ben blij dat ze bereid zijn gevonden om uiteindelijk te gaan kijken van hoe ze een oplossing kunnen vinden van hun problemen. Succesvol christelijk leven begint bij de dingen te bedenken die boven zijn bij de Heer, Colossenzen 3. Daar richten wij ons op in ons leven. En als je eenmaal de strijd wil aangaan, als je beseft van deze situatie is het goed, hier moet ik uitkomen, dan maak je je echt bereid voor de strijd. En dan wacht je af tot God je roept. En zo met Gideon. Jonge kerel. Niet belangrijk in de ogen van het volk. Maar wat wel bereidvaardig om te strijden voor de goede zaak. Jesaja, jaren later, die hoorde de stem van de Heere. Wie gaat voor ons uit? Wie gaat voor ons strijden? En weet wat Jesaja zei? Zend mij, zend mij, zend mij. Gideon, totaal andere reactie. Ik? Ik? Wie ben ik dat ik strijden mag voor de zaak, Heer, waarvoor mij u toe oproept om ervoor te gaan strijden? Ik zie zoveel tegenslag om me heen en u vraagt mij te strijden? Gideon bedenkt zich wat er in de recente tijd heeft afgespeeld. Richteren 6, vers 11. Een engel komt van de Heer naar Gideon toe. En dan plaats bij de eik bij de Ofra, die aan de Abbezieten, Jos, die toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopt de tarwe uit de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. En toen verscheen de engel des Heeren aan hem en zeiden: de Heer is met je, je strijdbare held. Voelt u zich een strijdbare held? Of niet? En Gideon begint gelijk aan het klagen. Vers 13. Maar Gideon zei tegen hem: o mijn Heer, als de Heer met ons is, waarom is dit alles allemaal gebeurd? En waarom zijn er de problemen? Waarom is de pinarie? Waarom zien we de vogels? En we hadden het toch zo goed? En dan gaat het allemaal mis. Waar zijn de wonderen waarover onze vader ons verteld hebben toen ze zeiden: heeft de Heer ons niet uit Egypte optrekken? En nu heeft de Heer ons verlaten en in de hand van de Midianieten gegeven. De ervaring die Gideon had, hebben velen van ons vandaag de dag. Waar is de belofte van een volle kerkzaal? Waar is de belofte van een ongezond leven? Zonder ziekte, zonder ellende, zonder verdriet. We leven in de laatste dagen. En we merken tegenslag. Toen we denken aan het lied van: nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder. Als je zegt dat je in Gods woord gelooft vandaag de dag, dan kijk men al tegenwoordig met glazige ogen naar je en zegt: jij? Naar een kerk? En dat buiten de kerst- en paasperiode om. God, dat is bijzonder. Toch is succes beloofd aan de christenen die staan en bouwen aan de zijde van onze Heer en Heiland. Het is al beloofd sinds Genesis 3 vers 15. Jezus wint en Satan verliest. In hoeverre onthouden we dat wanneer wij te strijden hebben met onze zorgen, problemen en ellende? In plaats van dat de engel des Heren Gideon een antwoord geeft over het probleem waar hij mee zit, doet de Heer wat anders. Hij zegt tegen Gideon, vers 14... Toen wennen de Heeren zich tot hem en zeiden: ga in deze kracht van u en u zult Israël uit uw hand van de Midjan verlossen. Heb ik u niet gezonden? Eerst zegt de Heer: je bent een strijdbare held. Je kunt de strijd aan. Gideon begint te klagen. En dan zegt de Heer: heb ik je niet gestuurd? Wij als volgelingen van Christus weten wat onze opdracht is, toch? Matthäus 28, 18, 19, zendingsbevel. En de Heere zegt: zie, ik ben hier met je al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Ik laat je in de steek. Ik ga je steunen op je weg. Ook al is er zorgen, ook al is er strijd. Ik ben met je. Ik heb je gestuurd. Ik heb je een taak gegeven. Wat was de taak van Gideon? Echte aanbidding. True worship. Alles wat afleiding brengt in je relatie tussen jou en je schepper moet uit de weg. Wegdoen al de zaken in je leven die scheiding kunnen brengen in je relatie met Christus. Waarom moest Lot en zijn gezin weg uit die verdorven plaats Sodom en Gomorra? Was het omdat ze daar geen goede tv-series hadden? Omdat ze niet konden vermaken in deze steden waarvan de Bijbel zegt, het was echt mooi, een mooi gebied qua landerijen. Deze mensen denken aan het Hof van Eden. Waarom moest Lot en zijn gezin weg? Want daar konden ze geen hechte band opbouwen met de Heer zoals de Heer dat bedoeld had. Waarom hebben wij als Adventisten de drieëndele boodschap? Om dat te verkondigen aan de wereld om ons heen. Om mensen te wijzen op echte aanbidding. Aanbidding zoals de Heer dat bedoeld heeft. En niet zoals de wereld dat in gedachten heeft. En die twee engelen die achteraan komen, de tweede en derde engelboodschap, die ons wijzen op het feit van als je niet bezighoudt met echte aanbidding, dan kom je in de problemen. En daarom wordt het van ons gevraagd om je bezig te houden met je taak. De taak van Gideon was vechten voor echte aanbidding. Die valse palen, die gewijde palen aan die afgod Baal, die moesten omver worden gehaald. Het volk van God, van Israël, moest weer kijken, niet naar die afgoden, maar daar kijken naar de God van Abraham, Isaac en Jacob. De belofte aan Mozes, de belofte aan Jozua, moesten gestand doen. En je kan je alleen maar handelen en goed de strijd ingaan als je focus opnieuw wordt geleid naar Christus. We kennen allemaal het verhaal van David en Goliath. Goliath de grote reus, David de kleine kereltje, het zakje, de vijf steentjes, de slinger. Wat deed David toen hij naar Goliath toe stapte? David, zijn focus was juist. Ik ga strijden. Maar het was niet zozeer een strijd tegen Goliath. Het was een strijd voor de Heer. En daarom zei David tegen de Filistijnen 1 Samuel 17, vers 45. U, grote reus, u komt naar mij toe met een zwaard. Met een speer. En met een werpspies. De strijd. Ongelijke strijd, toch? En waar komt David mee? Met de wapentuig van de wereld, ook met een zwaard, ook met een speer, ook met een spies. Houdt David dat zakje aan met de stenen en de slinger? Om dan te zeggen van, nou ik ga je pakken met een steen. Dat zijn de methoden van de wereld. De methode van David was echte aanbidding. Mensen laten zien dat echte aanbidding telt. En daarom zegt die kleine David tegen die grote reus, die zegt, maar ik kom naar je toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de geleden van Israël, die u gehoord hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleven. En de hele gemeente zal weten dat de Heer niet door zwaard of speer verlost, want de strijd is van de Heer en hij zal u in mijn hand nemen. David kon voorwaarts in de strijd, omdat hij wist waar zijn kracht vandaan kwam. En dat geldt ook voor ons. Als wij weten waar onze kracht vandaan komt, dan pas kun je sterk in je schoenen staan. Onze taak is om de beste bouwstenen te vinden om Gods koninkrijk op te bouwen. Als wij de strijd willen overwinnen, moeten wij er zeker van zijn dat God aan onze zijde staat. In elke omstandigheid van ons leven. In Filippenzen kunnen we lezen: en ik bid dat de liefde nog steeds overvloedig wordt in de kennis en alle fijngevoeligheid. Omdat je mag onderscheiden wat wezenlijk is. Dat je oprecht bent en zonder aanstoot te geven de dag van Christus. Ken de boodschap van de Heer. Jezus zei: oordeel niet wat voor ogen is, maar fel een rechtvaardig oordeel. Kijk naar je situatie. Beoordeel vanuit het licht van het woord van God en blijf erbij staan. Gideon paste. Zo jong als hij was, zo eenvoudig als hij was, zonder status, zonder statuur, zonder eigen rijkheid, Bijbelse principes uit. Beproef alle dingen, staat in 1 Thessalonicenzen 5. Beproef alle dingen. Maar behoud het goede. En onthoud je van elke vorm van kwaad. Gideon ging niet zomaar een strijd aan. Hij wilde zeker weten, als ik een strijd inga, Heer, waar u mij toe geroepen heeft, dan wil ik zeker weten, voor de volle 100%, dat u met mij meegaat. Ik ga niet een strijd aan in mijn eentje. Heer, als u mij niet stuurt, dan blijf ik niet meer thuis. Je ziet problemen om je heen opstapelen. He, zoals ik zei, lege kerken, mensen die de Bijbel maar niks vinden. Afgelopen week moest ik de begrafenis leiden van mijn eigen oma. Overleed zondag, donderdag werd ze begraven. En dan kijk je, dan moet je dat zo voorbereiden en zit je met allemaal huilende familieleden om je heen en dan vraag je van: Heer, hoe blijf ik staande? Moet je met je preek beginnen en iedereen die je lief hebt, die houdt, naast je staat een kist en je zegt: hoe blijf ik staande? En dan kijk ik, want ik heb al boeken doorgelezen en dan komen er allemaal meditatietechnieken naar voren en je moet je inbeelden en visualiseren en allerlei dingen doen en dan kan je door elke situatie heen proppen. Methode over de wereld. Gods woord zegt: vertrouw in mij en het komt goed. Ga je niet zorgen over maken. Ga je niet kijken naar andere denkbeelden. Vertrouw op mij en mijn woord. En God zei: dank, heb je dat kunnen doen. Psalm 121 zegt: ik kijk naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Komt onze hulp uit een prachtige psychologisch boek? Ik denk het niet. Komt onze hulp van een koeris als Oprah Winfrey? Die met fantastische woorden komt en haar boeken leest en zegt: je moet dat lezen, dat lezen, dan kom je op vooruit te breken. Of komt ons vertrouwen door datgene wat we lezen in het woord van God? Gideon wilde zeker zijn dat als hij zich zou inzetten in de strijd, dat Jezus, dat de Heer, met hem mee zou gaan. Ik ben jarenlang een gospelradiopresentator geweest voor de lokale radio in Rotterdam. Dus ik luister naar heel veel gospelmuziek. En één lied, dat is fantastisch hoe het uitgebeeld over de strijd van de Heer in ons leven, en de wijze waarop we staande kunnen blijven. En zeker weten dat Christus met ons meegaat in de strijd. Het lied heet If It's Not You. Ik zal het zeggen in het Nederlands. Als u er geen deel van uitmaakt, dan wil ik het totaal niet hebben in mijn leven. Als het niet de waarheid is, dan zal ik voorzeker falen. Ik zoek u, Heer. Ik luister naar uw woord, Heer. Uw stem is datgene wat mij sterk maakt. Als ik weet dat u het bent, dan zal ik geen compromis stellen in mijn leven. Onze grondhouding moet zijn voor elke strijd, voor elke dilemma, voor elke zorg in ons leven. Misleiden overheen willen halen in Jezus Christus. Als Christus er geen deel van uitmaakt, dan, op zo'n moment gezegd, mocht ik het niet. Ik doe dingen alleen maar als Christus erbij betrokken is. Er zijn mensen die denken dat als zij naar de kerk komen, en dat is een bijzondere gave die sommige mensen bezitten. Dan komen naar de kerk en hun gave is om de bank, op de stoel, op de perfecte 24,5 graad Celsius te houden. Ze gaan zitten, de bank is wat te koud, ze draaien een beetje, gaan een beetje goed zitten en de bank is 24,5 graad. En men zegt, ik ben dankbaar, de bank is nou juist de graad geworden, ik heb mijn taak verricht. En na 2 uur verlaten ze de kerk weer. En dan doen ze week in, week uit. En denken dat ze zo de overwinning behalen in Christus. Is dat de methode? De Heer vraagt om onze gaven en talenten te gebruiken om mensen te laten zien. Je kunt overwinnen in je leven als je je richt op het woord van God. Je kunt overwinnen in je leven als je vertrouwt op Christus. Je kunt voorwaarts door alle problemen, alle ellende, alle zorg en alle strijd heen. Als je wandelt met Jezus. Judas. Judas, die wandelde toch met Jezus. Toch? 3,5 jaar. Judas zag toch al de wonderen die Jezus deed. Toch? En op de eind van de rit dacht Judas, deze strijd gaan we niet winnen. Ik ga Jezus in een prekaire situatie brengen, zodat hij ons de overwinning gaat brengen. Judas handelde uit de verkeerde grondhouding. Hij dacht aan overwinning in zijn termen. Overwinning tegenover de Romeinen. Christus had een betere overwinning in gedachten. Overwinning van de zonde. Het weg voortbreiden naar een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Waar wij deelgenoot van mogen hebben. Vaak zoeken wij de overwinning in beter worden van onze ziekte. Vaak zoeken we de overwinning als ik maar die goede baan heb. Maar Christus kijkt veel verder dan dat. Hij wil ons thuis brengen. Thuis waar we echt thuis zullen zijn. Zonder ziekte, zonder ellende, zonder dood. Zonder je zorgen te maken over allerlei onbelangrijke zaken die er maar te vinden is. Sommige mensen maken ze druk over de politiek in dit land. Daar kun je zich druk over maken, maar dat is niet ons einddoel. Onze politieke leiders kunnen mooie dingen beloven. Maar Christus maakt die dingen waar. Als mensen tegen je zeggen dat je niet kunt vertrouwen in een oud boek. Met oude leerstellingen. Dat ze je niet helpen om staan te houden in deze eeuw. Zeg dan, ik vertrouw in iets veel beter dan wat jij denkt. Judas zonder Jezus was nergens. Saul, zonder de Heer in zijn leven, was als een krankzinnige. Nebukadnezar, die zei van, ik heb toch dit land buiten geregeld. Kijk naar mijn grote daden, die at van het gras van het land. Zonder Jezus sta je stil in het leven. En ik heb niet zozeer over, ik ga er naar de kerk. Ik heb het over een levende, liefdevolle relatie. Een verlangen om als het ware, op zondagochtend, wanneer de koster de deur van de kerk opent, dat u voor haar in de banken zit. Ik was een aantal jaar geleden in een kerk, het was geen Adventkerk. Het was een doordeweekse dag. Een van de grootste kerken in New York. Van Times Square, weet je wel, die de boulevard in New York, met al die lichten wat je altijd ziet op tv. En ze hebben daar een kerk. Het was een bioscoop, omgebouwd tot kerk. Mooie zaal. En ik was daar met mijn neef. Die zei zo van, ja Rali, je moet een keertje kijken van naar deze kerk. Dus ik stapte binnen. En ik was een half uur van voor aanvang van de dienst, was ik aanwezig. Nou, in Nederland, als je een half uur van aanvang in de dienst aanwezig bent, heb je voldoende plek om te zeggen waar je gaat zitten. Ik was een half uur van tevoren aanwezig en ik was te laat. Want de kerk was zo vol dat ik achter in de zaal moest plaatsnemen. Jongelui, die kwamen 2 uur tot 1 uur voordat de dienst begon naar de kerk. En men, bij wijze van spreken, vertrong elkaar om vooraan in de kerk te zitten. Want wij willen horen van het woord van God. Zonder Jezus kan ik niet voorwaarts. En dat was een doordeweekse dag. Men had kunnen kijken naar het NFL, naar het ijshockey, naar basketbal. Maar men zat vooraan in de kerk om een doordeweekse dag op te horen van het woord van God. Omdat men besefte, alleen met Jezus kan ik voorwaarts. Als Christus geen deel van uitmaakt van de dingen die we willen in ons leven, dan is verlies gegarandeerd. Daarom zei Jezus tegen die Samaritaanse vrouw bij de put: ik zoek aanbidders in geest en in waarheid. Dat is dus meer dan 2 uur lang vroom zijn. Of 2,5 uur. In hoeverre staat Jezus centraal in ons leven? In al ons doen en laten. In de loop van dit jaar wordt er in Nederland een congres georganiseerd. Door Hans Ponte, onder andere. En door Tom de Bruin. Heet The One Project. Is dan meer kennis en in Australië zijn er al bijeenkomsten geweest. En het thema van The One Project is: Jezus is alles, punt. In hoeverre staat Jezus centraal? In datgene wat we beleiden, datgene wat we geloven, datgene wat we doen. Ons focussen in hoe belangrijk is Christus voor ons. Ik ben een aantal jaar geleden, nu wat minder, maar een aantal jaar geleden kon je in de christelijke boekhandel, kon je van die, misschien even sommige van de, wat de ouderen onder ons hebben, kennen het wel. Van die armbandjes met WWJD. Heel erg populair. Kraaltjes, boekjes, agenda's, pennen. What would Jesus do? Wat zou Jezus doen in een bepaalde situatie? En wat leerde men? Dat als jij voor een probleem staat in je leven, ga terug naar de Bijbel en ga kijken hoe handelde de Heer in een soortgelijke situatie, want Jezus brengt overwinning. De vraag die wij ons deze dag moeten stellen is: durven wij te zijn als Gideon? Gideon die vraagt aan de Heer: Heer, maakt u echt, is dit echt onderdeel van uw wil? Is het echt onderdeel van datgene wat u wilt bereiken in mijn leven? En wat werd Gideon? Gideon werd, zo modern gezegd, een taalslachter. Als er onrecht is, weg ermee. Als er valse aanbidding is, weg ermee. Alles uit de weg, zodat Jezus centraal staat. Je zou kunnen zeggen, is de oneenigheid in de gemeente, weg ermee. Acht de een zich hoger dan de ander, weg ermee. Alles aan de kant, zodat gezien mag worden, Jezus staat centraal in onze aanbidding, in ons verlangen, in ons uitzicht, in onze toekomst, in onze hoop, in alles wat we doen. Het zou zo moeten zijn dat als je zegt aan de eind van de dienst komt van, en de aandacht wordt uitgesproken en de zegen wordt gegeven, dat je zegt van, maar ik ga niet naar huis. Wat moet ik thuis doen? Kijken naar vier muren? Hier zijn mijn broeders en zusters. Hier is de plek waar ik kan aanbidden. Hier is de plek waar ik wil zijn. En als de kant een beetje hebt, elk uur van de week. En als ik deze plek moet verlaten, dan ga ik buiten vertellen. En mensen, ik wandel met Jezus. Ik wandel in het licht met Jezus. Oh, mocht ik nog een lichtje zijn. Dat is toch hetgene waar we naar hopen en streven. Of is het zo van, oh, de wederkomst is er. Hij is Jezus en ik blijf hem te zien. Maar mensen, sommige mensen leven zo. Die komen één keer in de week op zondag naar de kerk. En dat is hun geloofsbeleving. Waarom denkt u dat de Bijbel zegt dat sommige mensen zullen schrikken als Christus terugkomt? Als je maar een 2 uur erbij hebt met Jezus gedurende de week. Dan ga je schrikken als er in zoveel macht en majesteit dondert met de engelen buiten de hemel en zegt, kom thuis. En dan hoor je, kom thuis. Wat is thuis? Hoe ziet thuis eruit? In de kerk leren ze wat thuis hoort te zijn. De voorbereidingsplek voor de hemel is onder de heiligen. De mensen die zoeken naar Jezus. In hoeverre durven we los te laten van die dingen die waarvan we weten dat de Bijbel zegt we moeten handelen in gezond verstand. Wat ik een mooie reclame vindt, tv en reclame is verschrikkelijk, laat ik hem wat voorstellen. Maar een prachtige reclame vind ik wel van klaverbladverzekeringen. Misschien kent u wel die uitspraak. Als je lang genoeg gewoon blijft, word je vanzelf bijzonder. Heel veel mensen doen er van alles aan om op te vallen als christen. Grootste evenementen. En ik heb ze in het verleden van gereden, grote evenementen. Maar zoals de EO opkwam. Een collega bij mijn radioomroep, niet gelovige jongen, die werkte bij mijn christelijke radioomroep. Die zei, terwijl ik was een lied aan het draaien. En ik zei ze op de radio, zei ze van, dit is de beste tune, de beste gospel hit, die kan je nu naar luisteren. Dus ik draaide dit de muziek op en dat was echt een... Dat was een vet kostnummer, als ik zo mag zeggen. En terwijl ik zo met mijn hoofd zat te knikken, mijn koptelefoon op de... Zo van, ik draai muziek en ik kaas het binnen en de telefoon gaat krinkelen en de mensen rennen de kerk binnen. En mijn niet-gelovige collega, die tikt me zo op mijn schouder. En die zegt zo, Rady, wat voor slap... aftreksel van een top 40 groentje is dit. Denk jij dat jij met deze cd mij in de kerk krijgt? Dus ik kijk er zo aan van, hoe bedoel je? Is dit waarmee je mij wil bereiken? Als ik goede muziek wil horen, dan weet ik het waar ik het moet vinden. Niet dit. Voor mij was dit de grootste shock. Als gospelradio DJ die ik ooit in mijn leven had meegemaakt. En toen langzaam ging ik beseffen waar de fout zat. Ik dacht dat ik iets kon gebruiken om mijn beste jongen te benaderen. Ik had me eerst moeten afvragen, is de boodschap van Jezus wel duidelijk genoeg door datgene wat ik aan het draaien ben? In hoeverre staat Jezus centraal. Een mooi couplet uit het lied, wat mij zo van mij aanspreekt, gaat als volgt. Vertaald in het Nederlands. Ik wil niet een kopie van iets volgen. Ik wil niet een goedkope namaak volgen van het origineel. Willende zeggen van, ik wil Jezus volledig en niet een schamele kopie. Want als je weet dat je gezegend bent met het echte, het pure, het welgevallige, het juiste. Als je weet wat dat betekent, dan zal je nooit iets anders willen in je leven. Durven wij, zoals dat klaverblad commercial zegt, lang genoeg gewoon te blijven met Gods woord in de hand, zodat je vanzelf opvalt? Zijn wij zo gewoon om nog elke sabbat te komen naar Gods bedehuis? Zijn wij gewoon genoeg om elke door deze dag te gaan naar een gebedsbijeenkomst of een huisgroepbijeenkomst? Zijn wij nog lang genoeg gewoon gebleven, zodat we opvallen niet om wie wij zijn, maar om wat Christus in ons doet? Gideon ging geen strijd aan zonder zeker te weten dat de Heer met hem was. De overwinning is in zijn handen. In de Openbaring wordt gesproken over een tijd waarin de gelovigen uit angst of eigen wijsheid niet durven te strijden. Openbaring 13, al die beelden van je kan je kopen en verkopen en er is een lam die spreekt als een draak en alles soort dingen. En mensen durven niet te handelen. Ze zijn bang. Er is een strijd die je niet kan winnen. Ik kan niet strijden tegen dat 666 geval. Wat moet ik daar tegen doen? En wat doen ze? Ze binden zich in en ze geven zich over. In Openbaring 14 lezen we wat de eigenschap is van die mensen die de overwinning zullen behalen. Openbaring 14 vers 4. En zij volgen het lam is Christus, en zij volgen het lam overal waar hij gaat. De kenmerk van de overwinnend christen is overal gaan waar Jezus ook is. Datgene doen wat Jezus ook zou doen. Datgene liefhebben wat Jezus lief heeft. Namelijk God boven alles en je naaste als jezelf. In hoeverre doen wij dit? In hoeverre kunnen wij zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Gods plannen falen niet. Gideon was niet rijk. Ach, hij was een eenvoudige kerel. Onbelangrijk jongetje. Niks mee te doen. Maar Gideon is uitgeroepen tot een Bijbelse held. Een strijdvaardige held. Gideon was een held. Waarom? Omdat hij Jezus zocht. De Heere zocht. En daardoor de overwinning zou kunnen behalen. Je kunt alleen maar overwinnen in het leven als Jezus centraal is. In alles, door alles, om alles, ondanks alles. Jezus centraal stellen in je leven. Het wordt de hoogste tijd als het ware. Dat wij dit als Gideon zijn en bekend worden als, zoals staat in Richter 6, als een Jerubbaal. Laat Baal tegen hem opnemen, want hij heeft zijn altaar afgebroken, net zoals Gideon het heeft gedaan. De altaren afbreken van datgene wat ons afhoudt om te kijken naar Christus. Durven wij datgene uit ons leven weg te nemen wat ons afhoudt om te kijken naar Christus? Durven we dat? Kan de tv uit als... Kijken welke ploeg is er nog in de Champions League. AC Milan, Borussia Dortmund. Als die tegen elkaar gaan spelen en zeggen, want dit is de beste Champions League avond ooit. Durf je de knop om te zetten en te gaan, stappen in uw auto, naar uw broer en zus te rijden en zeggen van, laten we bidden. Durf je het feestje met je vrienden af te zeggen, om te gaan met je jeugdgroep, om in het centrum van Zeist te gaan evangeliseren? Durf je op sabbatochtend vooraan in de kerkbanken te zitten en te zeggen tegen de sabbatschoolleider, en wij zijn er wel om 10 uur. Durf je in alles, om alles, ondanks alles, volwaardig te gaan voor Jezus. Want je kunt alleen maar verder in het leven als je zeker weet dat Jezus het deel van uitmaakt. Het wordt de hoogste tijd een held te zijn. Net als Gideon. Niet omdat hij de strijd deed uit eigen hand, maar volledig vertrouwde op de Heer in zijn leven. De uitdaging voor de komende tijd is, zijn wij er zeker van dat Jezus het middelpunt is? Van muziek tot relaties, van aanbidding tot Bijbelse principes. We kunnen voorwaarts. We mogen voorwaarts. We zijn immers op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er komt een tijd dat onze grootste vriend alle tijden, dat we mogen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht en zeggen, Jezus, ik ben hier door u. Ik mag eten van de boom, levensboom, en zeggen, ik mag van die appel eten. En ik zeg van, door u. Uw doorboorde handen, uw doorboorde voeten hebben niet voor niks geleden. Ik heb u gevolgd, want ik hou van u. Ik heb durven afkijken en neerhalen de gewijde palen van Baal in mijn leven. Ik heb mijn focus opnieuw gericht naar u. En het is door u dat ik hier ben. En het is door u dat ik voorwaarts kom. Voorwaarts in het leven. Overwinning in het leven. Liefde in ons leven. Kan alleen maar als Jezus centraal staat. Amen.